Voor zover de boze hier nog aanwezig was, dan is het nu in ieder geval weg. Want daar waar het over de Heer Jezus gaat en waar hij wordt bezongen en wordt verhoogd en wordt verheerlijkt, daar voelt hij zich niet op zijn gemak. En dat is nou precies het geheim wat bijvoorbeeld iemand als Maarten Luther al zoveel jaren geleden had begrepen. Als die bestreden werd, als zijn geestelijk leven werd aangevochten, dan ging hij gewoon hardop zingen. Dus dat is een heel eenvoudig middel. Hoef je niet intellectueel voor te zijn. Maar gewoon zingen over de Heer Jezus, over zijn bloed, over zijn kracht, over zijn overwinning. Dat hij de leven is. En dat Satan het onderspit heeft moeten delven. Niet alleen Maarten Luther heeft dat begrepen, maar we lezen dat ook van Jozefat. Blader eens met mij naar 2 Kronieken 20. Vanavond wil ik 5 gedachten met jullie delen over lofprijzing en aanbidding. En ik vind het heel belangrijk dat deze les, dit thema, in het cursusboek is opgenomen. En misschien denk je, ja, dat is voor, althans, daar stond ik er zelf in, zoveel jaar geleden, dat is een beetje voor het vrolijke christendom. Het zijn van die mensen die altijd lachen, die altijd blij zijn, die hebben het altijd, en die hebben het over lofprijzing en aanbidding. Zo kan je erin staan, maar aan de andere kant kom je weer tegen dat mensen die vullen hun hele samenkomst zo ongeveer met zang en muziek. En die zeggen, ja, wij zijn echt in aanbidding voor de koning. En als je dan het woord open doet, dan begint men te knikkenbollen en dat vinden ze wat saai. En zeggen, ja, maar ja, dit is lofprijs en aanbidding. Maar beide kampen hebben het niet echt begrepen. Maar je moet nooit het kind met het badwater weggooien. Ook niet als het gaat om lofprijzing en aanbidding. Het is een Bijbels thema. En ik ga proberen om dat vanavond aan je duidelijk te maken. En om je onder de indruk te laten komen, niet zozeer van wat ik te vertellen heb, maar van de God die wij mogen aanbidden. Want naar de mate dat je de Heer Jezus dieper en dieper leert kennen, kom je als vanzelf tot lofprijzing en aanbidding. Het heeft met de Heer Jezus te maken. Het heeft niet met mijn gevoel zozeer te maken. Het heeft ook niet met mijn zwaarmoedige karakter te maken dat ik niet tot lofprijzing en aanbidding kom. Je kan misschien een zwaarmoedig karakter hebben, dat je dat erkent vanavond. En zegt van ja, die les, dat, ik vond het maar wat zweverig, een beetje gevoelsmatig. Nee, je kan met een zwaarmoedig karakter vanavond tot aanbidding komen, tot lofprijzing komen. Waarom? Omdat je de Heer Jezus nog dieper leert kennen vandaag. Omdat je nog meer inzicht krijgt in het vaderhart van God. En omdat je nog dieper het karakter van God leert kennen. En dat brengt tot aanbidding. En dat brengt tot ware Bijbelse lofprijzing. En door dit te zeggen wilde ik aan je duidelijk maken dat lofprijzing en aanbidding in de allereerste plaats een Bijbels onderwerp is. En gezien mijn achtergrond, en jullie hebben misschien een andere achtergrond, maar kan je zo je thema's een beetje uit de Bijbel halen, je teksten en zo. Daarom vind ik het altijd wel prettig als gemeente gewoon thema's opgeven. Of als je ergens een serie preekt, dan heb je niks uit te kiezen zozeer, maar dan moet je gewoon door de stof heen en een lesboek als het geestelijke groeiboek, levert ook het thema lofprijzing en aanbidding aan. Dus daar moet je je dan ook in verdiepen. En het bijzondere is dan, als je daar je eigen voor openstelt, en je gaat kijken, wat zegt de Bijbel nou, even los van wie ik ben, en hoe ik ben opgegroeid, en in wat voor cultuur ik leef. Maar wat zegt God nou daarover? Kijk, dan ga je dingen weer ontdekken. En het is belangrijk dat alle dingen die tot je komen, dat je die toetst aan de Bijbel. En dat je niet een thema hoog op jouw agenda hebt staan. En dat je dan nog eens gaat kijken. Zou de Bijbel er ook wat over zeggen? Die mensen komen ook tegen. Die hebben wel hun stokpaardjes. Of ze willen hun stokpaardjes maken. En dan gaan ze ook kijken. Nou, dan gaan we nog eens kijken of de Bijbel er ook wat over zegt. Want dat zou dan wel een prettige bijkomstigheid zijn. Begrijp je? Maar de thema's, de onderwerpen moeten uit de Bijbel opkomen. En dan ga je ervaren, beleven, dat het ook waarheid is. En dat is een gezonde volgorde. Wat komt uit de Bijbel tot mij? Jozefat is in nood in 2 Kronieken 20. Dit tekstgedeelte wordt ook genoemd in de cursus. En het is opvallend, hè, dat, en daarom lees ik het, ik ben er erg door geraakt namelijk, en ik vond het wel mooi, in de bidstond zojuist, werd daar ook aan gerefereerd. Je kan je bevinden in geestelijke strijd, en daarom wil ik er ook mee beginnen, omdat we daar vorige keer mee geëindigd zijn. Maar Jozefat bevindt zich in geestelijke strijd, en die gaat de vijand tegemoet met lofprijzing. Ben je zo je vijand wel eens tegemoet gegaan? Het was niet voor niks dat ik zei, Satan zal nu wel weg zijn voor zover hij er nog was. Dus je kan door lofprijzing en aanbidding je vijand tegemoet gaan. En dat is wat Luther deed. En hier zien we dat Jozefat daar ons in voorgaat. Er staat in 2 Kronieken 20, het 15e vers, halverwege, het volgende. Zo zegt de Heere tegen u, wees u niet bevreesd. En wees niet ontsteld vanwege deze grote troepenmacht. Want niet aan u is de strijd, maar aan God. Ik vind het mooi dat we dit helemaal op kunnen pakken vanuit de vorige les geestelijke oorlogsvoering. En dan lezen we in vers 19 verder. En de levieten van de nakomelingen van de Kahatieten en van de nakomelingen van de Korachieten stonden op om de Heere, de God van Israël, met luide stem ten hoogste te prijzen. En de volgende morgen stonden zij vroeg op en vertrokken naar de woestijn van Tekoa. En toen zij vertrokken, bleef Jozefat staan en zei, luister naar mij, Juda, en u, inwoners van Jeruzalem, vertrouw op de Heere uw God. Dan zult u stand houden. Vertrouw op zijn profeten, dan zult u voorspoedig zijn. En hij pleegde overleg met het volk en stelde voor de Heere zangers aan en mensen die de Heilige Majesteit prijzen zouden. Terwijl zij voor de gewapende mannen uittrokken en zeiden, dat is wat hè, voor de soldaten gaan dus zangers uit. Loof de Heere, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En dan vers 22, juist op de tijd dat zij met gejuich en lofzang begonnen, legde de Heere hinderlagen tegen de Ammonieten, Moab, en de bewoners van het Seirgebergte, die op Juda waren afgekomen. En zij werden verslagen. Op het moment dat de lofzang werd aangeheven, moest de vijand het onderspit tellen. Nou, dat is een prachtige aansluiting op de vorige les, geestelijke oorlogsvoering. Nou, nog een paar versen uit het Nieuwe Testament. Martijn die las het uit de Efezebrief, en ik wil het parallel gedeelte lezen uit de Colossensebrief. Colossense 3. En ook dat is heel mooi. Ik wist ook vanavond niet dat Martijn dat zou lezen. Maar die twee gedeelten lopen parallel aan elkaar. Het is als met een rails. En een spoorrails. Die kan je niet los van elkaar verkrijgen. In de ene brief ligt de nadruk op het woord. En in de andere brief ligt de nadruk op de Heilige Geest. En de Bijbelse boodschap die houdt die twee bij elkaar. Want God is het die vanavond tot je spreekt door zijn woord en door zijn Heilige Geest. En daarom heb ik ook voor vanavond weer verwachting. Omdat God gaat spreken. Colossense 3, 15e vers, daar staat. En laat de vrede van God heersen in uw harten. Waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Dus niet mondjesmaat, maar in rijke mate. Het woord van God zoekt een woonplaats, een verblijfplaats, een rustplaats. En het bijzondere is dat God dat zoekt in ons hart. Dat woord kan rusten, kan ontkiemen en vrucht kan gaan dragen. En dat heeft een gevolg. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus. Terwijl u God en de Vader dankt door Hem. Tot zover deze twee gedeelten ter inleiding. Voordat ik dat vergeet, ik heb vorige keer een strijdgebed uitgedeeld. Dat hebben jullie natuurlijk allemaal gelezen en bestudeerd in de afgelopen twee weken. Maar voor degenen die er niet waren, heb ik hier nog een exemplaar. Dus als je na afloop even naar voren komt, dan kan je die meenemen. Ik heb er nog voldoende, dus heb je niet of wil je eentje extra of twee extra om uit te delen. Dan liggen ze hiervoor, dus neem dat even mee. Lofprijzing. Vijf gedachten waarin ik je mee wil nemen. En de eerste gedachte is, wat houdt lofprijzing in voor de schrijvers onder ons? Ik weet niet of je dat verhaal kent, maar het heeft mij geraakt en dat raakt mij altijd weer. Van die man die in de gemeente kwam en die voortdurend als het woord zijn hart raakte, halleluja riep, prijs de Heer. Dat verhaal ken je misschien nog niet. Ik heb die mensen ook meegemaakt in de samenkomsten waarin ik sprak. En dan komen ze nog tegen. Maar deze man viel extra op omdat hij er een beetje, wij zouden zeggen, een beetje sloeberig uitzag. Hij had een wat ja, minder comfortabele uitstraling. Zwerverachtig type. Maar hij werd enthousiast en blij. Niet zozeer omdat hij in omstandigheden verkeerde die zo rooskleurig waren. Maar zodra het woord gepredikt werd en dat woord raakte zijn hart, dan riep hij luidkeels door de gemeente, halleluja, prijs de Heer. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Ik weet niet of dat bij jullie in de gemeente ook zo is. Maar misschien wil je er zonder mee beginnen. Dat weet ik niet. Maar die man die was blij vanwege het woord van God wat tot hem kwam. En als dat een aantal keren gebeurt, dan neem je dat voor lief aan. En er zullen er zijn die zeggen, nou, fijn zeg dat die man zo geraakt wordt door het woord van God. Ik wou dat ik zo gevoelig was, zo fijn gevoelig was. En dat dat woord me steeds weer in vervoering bracht. En anderen die gaan zich irriteren, dat is vandaag ook zo. Doe maar gewoon, zeggen wij Hollanders, hè, dan doe je al gek zat, we zijn een nuchter volk, doe maar gewoon. Maar wat voor groepen mensen er in die gemeente ook aanwezig waren, die man die leefde met de Heer en die werd gewoon blij van het woord van God. Dus hoe ze ook naar hem keken, wat ze ook zeiden, de eerste de beste keer, je voelt hem al aankomen, dat zijn hart opnieuw geraakt werd, hij riep het weer door de zaal heen, halleluja, prijs de Heer. En dat ging een aantal keren zo door en toen dachten de oudsten van, weet je wat, laten we een keer een gesprek met hem aangaan. Maar ook dat liet het niet. Hij ging gewoon door. Hij liet zich door niets en niemand de vreugde in de Heer ontnemen. Moet je eens over nadenken over dat zinnetje. Door wie laat jij het ontnemen, de vreugde? Of door wat? Maar hij ging door en toen bedachten ze een plan. Laten we hem een paar nieuwe schoenen geven, daar was hij blijkbaar aan toe. Zijn kleding zag er sowieso al niet zo florissant uit en zijn schoenen waren blijkbaar versleten. Dus ze dachten, laten we een deal maken. Als jij voortaan je mond houdt, dan krijg jij van ons als oudste raad een paar nieuwe schoenen. En dan heb je twee problemen opgelost. De irritaties in de gemeente zijn weggenomen. En die man die heeft een paar fatsoenlijke schoenen. En die kan ook weer verder in het leven. Dus twee vliegen in één klap. Nou, ze dachten nou wat uitgevonden. En de volgende samenkomst, daar was hij weer hoor. Enthousiast, benieuwd, wat zou de Heer tot me zeggen vandaag? En met dat het woord binnenkwam in zijn hart was het... Nieuwe schoenen of geen nieuwe schoenen? Halleluja, prijs de Heer! Ze konden de vreugde in zijn hart niet wegnemen. De blijdschap kon door niets en niemand worden ontnomen. En ik moest daaraan denken in de voorbereiding op deze boodschap. Want hoe snel laat ik de blijdschap en de vreugde die God mij gegeven heeft ontnemen door mijn omstandigheden die niet eenvoudig zijn. Door gebeurtenissen. Of door, dat is een hele belangrijke vraag, door hoe mensen naar mij kijken. En dat zeggen ze natuurlijk niet hardop. Maar je kan ook naar iemand kijken, daar kan je ook wat mee zeggen. Dat zijn soms de hardste zinnen die je uit kan spreken. Je uitstraling, je blik. Dat je iemand kan verachten, nou ja, goed, laat hem maar even. Hij zal zo wel weer rustig worden. En dat. Heb je dat nog in je, een beetje irritatie als je iemand anders iets anders ziet doen dan jij gewend bent? Ik herken het wel in mijn leven hoor. Ik heb me gaan irriteerd. Ik wil het liefst dat iedereen zijn geloof beleefde zoals ik beleefde. Dan ging er wat gebeuren in Nederland. En dan kom je in kringen, daar zet God je midden in en daar zijn mensen die iets anders beleven. En die het vervolgens ook iets anders uiten. Kijk, op het zendingsveld, daar kunnen we het wel hebben. Ja, dat zijn die stammen, die hebben nog niet veel onderwijs ontvangen. Dat komt vanzelf wel. Begrijp je wat ik bedoel? En dan zien we door de vingers. Of we zeggen, ja, dat is een predikant die heeft op het zendingsveld gezeten, weet je iets anders. Nee, lofprijzing en aanbidding heeft niks met zendingsveld te maken. Of met een Afrikaanse gemeente of zo. Het is een Bijbels thema. Het geldt voor de hele christenheid. Voor de breedte van het lichaam van Jezus Christus. Lofprijzing en aanbidding. Die man liet zijn vreugde niet ontnemen. Door niets en door niemand. Wat betekent dat woord eigenlijk, lofprijzing en aanbidding? Wat houdt het in? Nou, het is eigenlijk heel makkelijk. Hè? Dat woord lofprijzen, dat bestaat uit twee woorden. Daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben. Loven en prijzen. Nou, ik ben al heel wat ouder als jullie. En ik stam nog uit de tijd dat je in de supermarkt... Daar stond ik als kind altijd bij te kijken. Dan had die man soms nog zo'n werkjas aan. En dan stond hij met zo'n stickerapparaat, weet je wel. En dat ging zo snel, dan ging ik dat thuis dan nadoen. Want ik wou met de snelheid van die man, wil ik dat doen. En dan gaf hij iedere pak appelsap... Daar plakte hij een prijsje op. Met dat apparaat. En dan kwam er zo'n grote rol uit, weet je wel. En dan stond die man de hele dag. En dan was hij klaar en dan zit hij in de schappen. Nou, dat is prijzen. Dat is prijzen. Dus je kent iets een bepaalde waarde toe. Begrijp je? Dat is heel simpel. Maar het is een mooi voorbeeld. Je kent aan iets een bepaalde waarde toe. Dat is prijzen. Een waarde of hoedanigheid aan iets toekennen. Iets op waarde schatten. En wat is loven? Nou, loven dat is je uitspreken ter gunste of tot eer van iemand. Nou, die twee moet je mengen met elkaar. En dan krijg je lofprijzing. Kortom, gelovigen die doen niets liever dan zich voor het aangezicht van God uitspreken en uitzingen over wie de God van Abraham, Isaac en Jacob is. En wat hij voor hen betekent. Lofprijzing, het is eigenlijk een gebedsuiting van diepe dankbaarheid en verwondering over wie God is. En daar ligt de nadruk op vanavond, moet je vasthouden, wie God is. Daar gaat het om bij lofprijzing. Lofprijzing is een vorm van aanbidding. En het is eigenlijk uiterlijk tonen wat er innerlijk leeft. Nou, daar heb ik moeite mee. En je kan je heel makkelijk afdoen natuurlijk, ja, ik zit zo gewoon niet in elkaar, zo'n type ben ik niet. Maar soms ben ik wel eens jaloers op die mensen die zo in alle ontspannenheid kunnen uiten wat er innerlijk leeft. En ik ga je aantonen uit de Bijbel dat dat ook een Bijbels iets is. Wat houdt het in? Nou, iets op waarde schatten, iets prijzen, je uitspreken. De tweede gedachte is dit. Wat is nou het doel ervan? Hè? Wat is nou het doel ervan? Want er zijn genoeg kringen waar volop lofprijzing en aanbidding is. Maar dan wordt lofprijzing en aanbidding een doel op zichzelf. Wij hebben toch een aanbiddingsleider, indrukwekkend. En dat aanbiddingsteam van ons. Ja, dan komt de gemeente mee hoor. Maar dat heb ik niet begrepen, hè? Want wat is het doel ervan? Nou, ik heb er drie genoemd. Drie doelen van lofprijzing en aanbidding. In de allereerste plaats dit. Luister goed hoor. Het is de hoogste roeping van een christen. En het bereidt ons voor op onze eeuwige bestemming. Dat is het eerste. Het is niet zozeer een keuze voor je. Het is je roeping. Om God te loven en te prijzen om wie hij is. En in de tweede plaats, en dat hebben ook de Puritijnen altijd geleerd, het leven hier op aarde is voorbereiding op datgene wat straks komen gaat. En als je hier niet geleerd hebt, als je hier niet beoefend hebt, wat het is om God te loven en hem te prijzen, wat gaan we straks doen? Je gelooft toch niet dat ik het straks in de eeuwigheid over mezelf ga hebben? Je gelooft toch niet dat ik ooit nog denk aan die aanbiddingsleider bij mij in de gemeente? Nee, daar gaan we straks nog maar kijken in het boek Openbaring, waar het echt om gaat straks. Het gaat om hem. En daarom ben ik me hier aan het voorbereiden om me niet te richten op mijn gevoelens, op mijn situaties. Ook niet te richten op mensen, maar op de mens, Jezus Christus. Het is onze roeping. Het tweede is dit. Blader even naar de Hebreeënbrief. Hoofdstuk 13. Ik heb jou eerder uitgelegd in de les over voorbeden. Wat zijn we geworden? Priesters. Priesters. Nou, ik heb toen maar één taak genoemd van een priester, maar we hebben nog een taak. En die lees je in Hebreeën hoofdstuk 13. Daar staat in het 15e vers: laten wij dan altijd door hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die zijn naam belijden. Dat is het tweede doel. Wij zijn geroepen als nieuwtestamentische priesters om God een offer van lof te brengen met onze lippen. Moet je niet vergeestelijk, hè? Dat zijn gewoon deze twee lippen. Daar mogen we God mee loven en prijzen. En dat is een taak die wij als nieuwtestamentische priester hebben ontvangen. Dat is onze verantwoordelijkheid, dat is onze roeping als priester. Dat is wat de Hebreeën schrijver zegt en wat hij ons vanavond voorhoudt. Het derde doel van lofprijzing is dit. Door onze lofprijzing geven we de Heer Jezus de hulde, de eer en de plaats die hij toekomt. En dat is belangrijk. En dat is gelijk een toetssteen waaraan je kan toetsen als het misgaat rondom de thema's opwekking of lofprijzing en aanbidding. Het gaat erom dat we hem hulde bieden. Dat we hem de eer geven, de plaats geven die hij toekomt. Daar gaat het om. Het gaat in lofprijzing en aanbidding dus om de Heer Jezus Christus. Drie doelen. En wat je nu ziet, en dat is soms een schril contrast, er is in deze wereld waarin wij leven voldoende lofprijzing. De wereld heeft helemaal geen moeite daarmee. Ik weet nog uit mijn eertijds, toen ik regelmatig een voetbalstadion bezocht. Nou, daar zongen ze hoor. En dat ging zo tekeer daar, dat die tribune soms heen en weer ging. En dat ik dacht, zou ik nog levend thuis komen. Maar ze waren aan lofprijzen, hun idolen die daar liepen. En daar schaamden ze zich niet voor. Wat binnen zat, dat kwam naar buiten toe openbaar. En je ziet lofprijzing dus in de politiek, in de muziekwereld, in de popwereld, maar ook in de sportwereld. Overvloedige lofprijzing. Maar nou een eenvoudige vraag. Hoe zit dat in de christelijke gemeente? Hoe zit dat in jouw leven? Heb jij reden om God te loven, om God te prijzen? Welke plaats heeft lofprijzing en aanbidding in jouw leven? De wereld is ons tot voorbeeld. Aan de ene kant hoe het moet, en aan de andere kant hoe het niet moet. Want ze geven zich helemaal, waarom niet? Ze gaan er helemaal voor. Ze maken van hun hart geen moordkuil. Wat hart vol van is, daar loopt de mond van over. Maar hoe zit het bij ons christenen? Denk je daar wel eens over na? Heeft God recht op onze lofprijzing? Het doel ervan, drie doelen heb ik genoemd. Nou ga ik een stapje verder. Lofprijzing komt al voor in het Oude Testament. En ik heb het eerder gezegd en ik benadruk dat vanavond. Alle basisprincipes voor het geestelijk leven vandaag liggen al opgesloten in het Oude, in het Eerste Testament. En die worden in het Nieuwe Testament uitgewerkt. In de cursus, bij mij op bladzijde 171, worden 7 woorden genoemd. En ik wil er 3 uithalen. Dat zijn Hebreeuwse woorden die allemaal een bepaald aspect van lofprijzing noemen. Dat is het beeld van een diamant. Een diamant heeft verschillende vlakken. Nou, die woorden die daar genoemd worden, geven allemaal iets weer van diezelfde diamant. Alleen steeds een ander accent. Blader eens met mij mee naar Psalm 42. Als je dit gaat verstaan, dan ga je de psalm ook meer en meer waarderen. In Psalm 42 wordt in de Hebreeuwse taal het woordje toda gebruikt. In vers 5 staat het volgende. Hieraan denk ik, en ik stort mijn ziel in mij uit, hoe ik meeging in de stoet en met hen optrok naar Gods huis, onder luide vreugdezang en lofliederen, een feest vierende menigte. En dat woordje toda, dat wil zeggen dat je je handen uitreikt naar God als een offer van dankzegging en lofprijzing. Dus ik hef mijn handen omhoog als een lichamelijke uiting, als een uiting van wat innerlijk leeft in mijn hart. En daar gebruik ik mijn handen voor. En het is als een offer. En datzelfde woordje kom je ook heel veel tegen in het boek Leviticus. Want dat handelt over de offers. Dus daar waar ik met mijn handen de Heere God lof prijs, daar breng ik hem een offer. Nou, dan is gelijk alle vrees weggenomen voor die mensen die met handen in de lucht staan tijdens de samenkomst. Dat is dus wat Psalm 42 zegt. Ga naar Jesaja 12. Daar zien we weer een ander aspect. Jesaja 12, en dan in het bijzondere het tweede vers, daar wordt een woord gebruikt in de Hebreeuwse taal, dat is het woordje zamar. En daar staat het volgende, zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst hebben. Want mijn kracht en psalm is de Heere, Heere. En hij is mij tot heil geworden. Hier gaat het ook over lofprijzing. En het woord wat ik zojuist noemde, dat wil zeggen dat je tot eer van God aan het zingen bent onder muzikale begeleiding. En dit woordje kom je dus ook heel veel tegen in de psalmen. Jesaja noemt het hier, maar het is een woord wat heel vaak voorkomt in de psalmen. En nu heb ik muziek moeten leren waarderen. Maar muziek hoort er helemaal bij. Muziekinstrumenten horen er helemaal bij. En dat niet gericht op één instrument. Er zijn meer instrumenten. Want dat is waar het accent in dit woordje op gelegd wordt. Muziek en zang helpen ons om ons geloof te beleven. Ken je dat in je leven? Dat je soms muziek of liederen luistert die je innerlijk als het ware helemaal veranderen. En nu kan je met elke waarheid de verkeerde kant op gaan. Dat ben ik me ook wel bewust. Maar we moeten lezen wat er staat. Dat wil zeggen dat muziek, zang, ondersteund door muziekinstrumenten, ons helpen om ons geloof te beleven, om uiting te geven aan dat wat innerlijk leeft. En daarom is het zo geweldig als je een muziekinstrument bespeelt. Dat je daarin iets van je innerlijk mag uiten, dat is geweldig. Dat is een gave van God. Je moet dat dus ook gaan waarderen. Ik heb dat moeten leren. En dat is net welke achtergrond je hebt, waar je geld in gebracht. Maar het is geweldig als je die dingen gaat ontdekken. Het geeft nieuwe hoop en nieuwe moed. En er kan soms een prediking zijn die je helemaal niet aanspreekt. Misschien herken je dat in je leven. Maar dat je een psalm zong en dat je de kerk uitgaat, is je zo'n geweldige dienst gehad. Nou, dan heb ik zeker wat gemist. Nee, we zongen dat en dat lied of die en die psalm. Het raakte me, joh.
En dat is wat met dit woordje bedoeld wordt. Het woord wat gebruikt wordt in Jesaja 12 vers 2. Dan gaan we even terug naar de psalmen. Psalm 145, een indrukwekkend lied is dat. Daar wordt het woord in het Hebreeuws gebruikt, Shabbat. En daar staat in Psalm 145 vers 4, generatie op generatie zal uw werken roemen. Zij zullen uw machtige daden verkondigen. En dat woordje Shabbat, dat legt de nadruk, weer een ander aspect, weer een ander vlak van diezelfde diamant die we lofprijs en aanbidding noemen. Maar daar ligt het accent op het luid roepen tot God, om hem te verhogen, ondersteund met handgeklap. Dat staat daar. Dat is de inhoud van dat woord. Nou, ik hoorde net een aantal mensen klappen. Begrijp je? Wat ik hiermee aan wil geven, en ik zou het met eindeloos veel woorden kunnen aanvullen. Wat ik hiermee wil laten zien vanuit de Bijbel zelf, is dat wij met ons lichaam betrokken zijn bij lofprijzing en aanbidding. Dat heb ik aangetoond. Dat is niet iets wat ik opleg, dat is iets wat uit de Bijbel opkomt. En dat moet je gaan ontdekken. Even los van je achtergrond of van wat je gewend bent. Dit is wat de Bijbel zegt. En er zijn uiteraard veel meer woorden en aspecten van lofprijzing te noemen, maar ik wilde er even 3 uithalen. Om je te laten zien dat je lichamelijk betrokken bent bij dat wat je innerlijk doorleeft. Handen opheffen, knielen, buigen, klappen, juichen. Emotioneel zijn wij ook betrokken op het dienen van God. Met ons gevoel zijn we er ook helemaal op betrokken. Het is niet alleen een zeker weten, maar we ervaren het ook. Ik hoop dat je daarvan kan getuigen. Dat je weet wat het is om blij te zijn in God. Ik heb het eerder gezegd, dat heeft niks te maken met een tandpastaglimlach. Maar die diepe, innerlijke vreugde, waarom? Omdat ik God ken. En dat ik een blik heb geworpen in zijn vaderhart. Wat van liefde brandt voor mij. En dat hart heeft hij met mij gedeeld. Ik ben één plant met Jezus geworden. Dat. En nu kom ik op een belangrijk punt. Want nu heb ik allerlei lichamelijke uitingen benoemd. Ik heb gezegd dat je met je gevoel en je emotie betrokken bent. Maar waar gaat het nu mis in heel veel kringen? Dat is dit. Dat is dat de emotie een eigen leven gaat leiden. En daar gaat het mis. Want wat ik zojuist genoemd heb, het knielen, het klappen, het opheffen van handen, dat kan en dat mag allemaal, zolang de emoties maar geen eigen leven gaan leiden. En daar moet je altijd alert op zijn. Als dat iets op zichzelf wordt, een doel op zichzelf, dan ben je op het punt om af te dwalen van de kern. Want het voorwerp van lofprijzing, dat moet centraal blijven staan. En wie is dat? Niemand minder dan de Heer Jezus Christus. En nu gaat het vandaag in heel veel gemeenten en in heel veel levens mis. We missen ten diepste ons punt. Links en rechts, waar je op zit. Als je in heel veel reformatorische kerken komt, dan draait het uiteindelijk ook allemaal om ons eigen ik. En daar is men bezig, is mijn geloof wel echt? En uiteindelijk gaat het om jouw eigen ik. En dat kleed je natuurlijk godsdienstig in, dat begrijp ik wel. Maar het accent ligt niet meer op het werk door de Heer Jezus verricht. Maar voortdurend naar binnen kijken. En niet van je afkijken op hem die het leven is. En in de charismatische kringen of andere evangelische kringen, daar gaat het weer om de gaven. Kijk eens hoe geweldig ik ben en dan sta ik op het podium met mijn gaven. En weer anderen zijn bezig met hun omstandigheden, die staan centraal. Met hun problemen. Voel je aan waar je ook zit. Het gaat zo snel om ons eigen ik. En let op, soms met hele goede bedoelingen. Maar uiteindelijk draait het allemaal om eigen ik. En wat is nou het geheim van lofprijzing? Dat is niet zozeer dat mijn omstandigheden centraal staan. Niet dat mijn gevoelens centraal staan. Maar de kern van lofprijzing is dat Jezus Christus in mijn leven de centrale figuur is. Om hem draait het. En hij brengt als vanzelf mensen tot aanbidding. Ik leer van mezelf afkijken. Het gaat niet om mij. Het gaat niet om mijn omstandigheden. God wil mij boven de omstandigheden uittillen. Zodat we niemand anders zien dan Jezus alleen. Dat is lofprijzing. Dat is aanbidding. En heel veel wat ik tegenkom onder de noemer aanbidding en lofprijzing is allemaal surrogaat. Dat is allemaal emotionele opwelling. Allemaal gevoelsmatig. Vandaag hebben ze het en morgen zitten ze in de put. Begrijp je wat ik bedoel? Zolang ik op het podium sta, gaat het wel. Dat is soms zo lekker daar. Ik ben zo bemoedigd. Maar ja, op die regenachtige dinsdagmiddag houden ze het zelfs dan nog niet vol. Begrijp je wat ik bedoel? Het moet niet leidraad gaan worden. Je emoties en je gevoelens. Het moet gaan om de Heer Jezus Christus. En de Bijbel zegt van hem. Hij was gisteren en heden dezelfde. En dat tot in eeuwigheid. Kijk, dat geeft fundament. Daar gaat het om. En nu moet je onderscheid maken tussen danken, lofprijzen en aanbidden. Als het gaat over danken, je kijkt naar Gods weldaden, naar zijn gaven, daar dank je hem voor. Materiële gaven, geestelijke gaven, wat dan ook, je dankt hem ervoor. Met andere woorden, de gaven staan centraal. Dat is danken. Bij lofprijzen, dan richt je je niet zozeer op je gaven, niet zozeer op je zegeningen, dan richt je je op Jezus zelf, van wie je de gaven hebt ontvangen. En dan staat de gever centraal. En daar kan je ook ware lofprijzing aan toetsen. Gaat het om mijn gaven, mijn talenten, mijn indrukwekkende voorkomen? Of wordt door mijn boodschap, of wordt door mijn muziek, of wordt door mijn lofprijzing de Heer Jezus verhoogd? Zoals die koperen slang in de woestijn verhoogd werd. Daar gaat het om. Dat is de kern van lofprijzing. Nou, wat is dan aanbidding? Nou, dit gaat boven danken en lofprijzing uit. Hierbij verlies je jezelf helemaal in God. Je raakt jezelf gewoon in hem kwijt. Je bent zo op hem geconcentreerd, dat jij er zelf niet meer toe doet. En daar gaat het om. Dat je er helemaal tussenuit valt. Dat het om hem gaat. En dat zijn de heerlijkste momenten in je leven. Dat het niet meer om mij gaat, en niet meer om mijn omstandigheden gaat. Maar dat ik helemaal vol ben van de Heer Jezus Christus. Nou, dan hoef ik je helemaal niet meer op te wekken. En je bewust te maken van wat je roeping is. Dan gaat alles vanzelf. Alles vanzelf. Daar komt de lofprijzing in je leven. Mijn vierde gedachte. De ene laatste dus. Lofprijzing is gericht op het karakter van God. En dit vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste om de boodschap van vandaag. Veel christenen loven en prijzen de Heere God als het ze voor de wind gaat. Kijk, het is helemaal niet moeilijk om God te loven en te prijzen als anders in je leven van een leien dakje gaat. Hoef je weinig of geen moeite voor te doen. En andere mensen kijken naar je en zeggen, tjoe, wat een geestelijk iemand zegt. Bijzonder. Het gaat ondertussen in je leven van een leien dakje en dan hoef je geen moeilijkheden te zoeken. Laat dat heel duidelijk zijn. Maar krijgen veel mensen vandaag de dag tegenslag, dan verdwijnt nagenoeg direct ook hun geestelijke blijdschap, hun aanbidding, hun lofprijzing. En ik heb het net in de bidstond genoemd, in mijn gebed. Heb je je wel eens afgevraagd, wat was het geheim van Paulus en Silas toen ze in de gevangenis zaten? Wat was hun geheim? Was dat hun comfort? Nou, bepaald niet. Dat was niet het geheim van hun lofprijzing. Hadden ze heerlijk te eten daar? Hadden ze een heerlijke love seat om in te zitten? Nee, totaal niet. Beroerde omstandigheden in een kerker. En we lezen van deze mannen dat ze goden lofzangen zongen. Heb je wel eens afgevraagd? wat het geheim was van Paulus en Silas? En heb je wel eens afgevraagd, wat is het geheim van de vervolgde kerk? Die in een container zitten in Eritrea, waar het 35 graden is, waar de zon op staat te branden, en die God loven en prijzen om wat hij geeft? Of om hun omstandigheden? Nee, in de eerste plaats prijzen ze God om wie hij is. En dat is zo fundamenteel als het gaat om de Bijbelse lofprijzing en aanbidding. Die mensen daar in de vervolgde kerk, die bidden voor ons. Wij bidden voor hen. Maar wees je bewust, zij bidden ook voor ons. Want zij zitten dichter bij de kern dan wij. We hebben zoveel dingen die er al tussen zitten. En soms gaat God een moeilijke weg met je om je echt tot lofprijzing te brengen. Maar wat is het geheim van de vervolgde kerk? Wat is het geheim van Paulus en Silas? Dat heeft mij bezig gehouden. Nu komt het antwoord. De reden van hun lofprijzing zijn niet hun omstandigheden. Zijn ook niet hun gaven. Bepaalt niet hun succes. Ook niet hun voorspoed. Ook niet hun tegenspoed. De grond en de oorzaak van hun lofprijzing. En schrijf dit met dikke letters op. De grond van hun lofprijzing is het karakter. Het wezen van God. Daar richten ze zich op. En ik weet niet wat jullie achtergrond is, maar ik heb een reformatorische achtergrond en daar spraken ze nog wel eens dat je de Heer Jezus kan kennen in zijn namen en in zijn ambten. En de moeilijke woord is zijn deugden. Beetje ouderwets, maar wel waar. Want wat zijn zijn deugden? Dat zijn zijn eigenschappen. Als je God dieper en dieper, als je de Heer Jezus dieper en dieper leert kennen in zijn eigenschappen, brengt dat tot aanbidding. Daarom moeten wij ons met de Heer Jezus bezighouden. Opwassen in kennis en genade van de Heer Jezus Christus. Ja, dat hebben we nu al gehad. We zijn nu toe aan de gaven. Je hebt er niks van begrepen. Dit is waar we ons mee bezig moeten houden. Met Jezus en met Jezus alleen. En naar de mate ik zijn karakter, zijn eigenschappen, zijn deugden dieper leer kennen, brengt dat mij tot aanbidding. Ik zal er een paar noemen. God kennen in zijn karakter. De God die wij mogen dienen is in de allereerste plaats eeuwig. Nou, dat zou je blij moeten maken. Hij had ons lief van voor de grondlegging van deze wereld. Van eeuwigheid ben ik geliefd. Is dat geweldig of niet? Hij is eeuwig. Hij was er al voordat de wereld er was, voordat ik er was. Hij had al gedachten. Ja, dit duizend maar. Van voor de grondlegging van de wereld. En dat gaat tot in eeuwigheid door. Hoe kan je het woord eeuwig omschrijven? Zonder begin, zonder eind, dan zeg je er iets van. Maar nog niet de helft. Ik kan het niet uitleggen. Maar dat is de God die wij dienen. Hij is eeuwig. Wat heb je aan al die Boeddha-beelden? Gisteren zei de voorganger bij ons, je struikelt bijna over die dingen. Allemaal stenen, allemaal voorbij. Maar de God die wij dienen is eeuwig. Nou, dat brengt dan tot lofprijs. Ik heb er nog maar één genoemd en er komt nog een rijtje. Bijzonder. Zijn bestaan houdt nooit op. En weet je wat mij ook troost en tot lofprijzing brengt? God is onveranderlijk. Dat is ook een karaktertrek van God. Hij is altijd dezelfde en dus absoluut betrouwbaar. En hij verdient jouw vertrouwen. Vertrouwenswaardig. En daarom ben ik blij dat ik hem mag verkondigen vanavond. Hij is niet alleen eeuwig, maar hij is ook onveranderlijk. Er is geen schaduw van omkeer bij hem. Mensen veranderen. Vandaag mogen ze en morgen dan kotsen ze uit. Kijk maar naar de sportwereld. Het ene seizoen ben je de gevierde man, het volgende seizoen loopt het niet. Ja, dat is ook niet alles ook. Dat is de wereld. Maar ik verbind je aan een God die onveranderlijk is. En dat brengt tot aanbidding, tot lofprijzing, als je dat dieper en dieper op je in laat werken. De God die wij dienen, vind ik ook zo bijzonder, is onvergelijkbaar. Er is niemand zoals hij, zegt de lief. Hij is uniek, hij is ongeëvenaard. Er is geen tweede van. En die God mogen wij dienen. In de Heer Jezus Christus is hij onze Vader geworden. Dat is een karaktereigenschap van hem. Dat hij onvergelijkbaar is. Hij is uniek. En weet je wat ook zo geweldig is, vierde kenmerk. Hij is almachtig. De God die wij dienen staat niet met de handen in het haar toe te kijken. Wat een toestand in die wereld. Hij heeft een helsplan. Hij heeft geprofiteerd en het komt goed met deze wereld en met zijn volk Israël. Het komt goed. Geen hopeloos einde, maar eindeloze hoop. Waarom? Omdat de God die ik mag dienen, de Almachtige is, mij is gegeven. Net voordat hij wegging. Gisteren wat overleg deelde. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En hij zegt daarbij, ik ben met je, ik ben met je. Al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld. Er was een oude predikant die het zei. Hij zegt, hij waakt zelfs over mijn stof als dat straks in het graf ligt. En er komt een dag dat de doden zullen opstaan om onvergankelijkheid aan te gaan. Hij waakt zelfs over mijn stof. En dan kom ik uit mijn graf als ik niet meer leven zijn kan. Dan kom ik uit mijn graf. Waarom? Omdat hij de Almachtige is. Dat is een karaktereigenschap van God. Wijk je niet af van een thema? Nee, dit is de kern van het thema. Ik richt mij op een Almachtige God en dat brengt mij als vanzelf in aanbidding. Hij kan alles wat hem behaagt. En geen situatie loopt hem uit de hand. Ik sprak pas in de gemeente. En dan had ik gezegd, God kan alles, maar hij kan niet liegen. En toen kwam er een reactie van een kleine jongen. Heeft me wel tot nadenken gezet. Hij zegt, God kan ook liegen. Maar in zijn oneindige volmaaktheid heeft hij ervoor gekozen om dat niet te doen. Zet er mij wel aan denken, hij kan alles. Hij is de Almachtige. Geen situatie loopt hem uit dan. God is, en dat is de reden dat ik hier staat, ook genadig. Hij doet niet nou dat ik iets genadig zijn. Hij is het. In zijn karakter, zijn wezen is genade. En dat openbaart hij door zijn zoon naar deze wereld te sturen. En hem jou in de schoot te werpen. Te zeggen, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Is genadig. En hij komt tot je. En dat omvat Gods goedheid, zijn zachtaardigheid, mededogen en liefde. Een andere karaktertrek is, hij is de alomtegenwoordige. Hij is niet gebonden. Wij denken in tijd, hè. Nu ben ik hier en straks hoop ik weer thuis te zijn. Hij is niet gebonden. Hij is alomtegenwoordig. Niet gebonden aan een tijd, nog aan een plaats. Hij is er altijd, hij is er overal. Moet ik nog meer eigenschappen van God gaan noemen? Dit is de God die ik dien. En dit heeft er in mijn leven voor gezorgd dat ik in aanbidding en lofprijzing voor hem ben gekomen. Niet zozeer mijn gevoel. Niet zozeer mijn karakter. Niet of ik wel opgewekt iemand ben of dat ik niet zo opgewekt ben. Nee, ik richt mijn wat ik ook ben, wie ik ook ben, op het karakter van God. En naarmate ik me daar meer en meer op richt, dan richt ik mijn ogen dus van mezelf af en van mijn omstandigheden af. En ik ben gericht op hem. De Almachtige, de Alomtegenwoordige, de Genadige, de Eeuwige, de Onveranderlijke. Ik kan zo doorgaan. Ik ga hem vanzelf lofprijzen. En mijn vraag vanavond aan jou is, kom je hier mee? Kom je mee in deze lofprijzing? En verlang je er nou vanavond naar om hem eer, hulde en aanbidding te geven. Hem te gaan prijzen. Hem een waarde toe te kennen. En hoe zou je hem ooit op waarde schatten? Hoe zou je hem ooit op waarde schatten? Elk lied wat wij maken, dat is toch te kort. Het zegt iets te lang. Maar dit brengt in aanbidding. Geen zweverige toestand, daar heb ik niks mee. Dit is fundament. Dit maakt mijn hart brandend voor de Heer Jezus. In 2013. In 2013. In deze wereld. In deze wereld. Omdat ik zo'n positief iemand ben. Helemaal niet. Maar ik richt me op Jezus. Hij is mijn leven. Hij is mijn vrede, zegt Paulus. En dat brengt mij in aanbidding. Mijn laatste gedachte. Lofprijzing, dat is een hele belangrijke. Ook komt voort uit het woord van God. En daarom is de Efezebrief, wat Martijn heb gelezen, en de Colossensebrief, waarvan ik een gedeelte heb gelezen, zo fundamenteel. Lofprijzing wat niet voortkomt uit het woord van God, komt voort uit emotie en uit gevoel. En is van tijdelijke aard. Maar daar waar mensen komen tot lofprijzing, daar zijn ze vervuld met de Heer Jezus. De Heilige Geest is in ons hart geschonken. Hij woont hier. Wat doet de Heilige Geest? Die leidt in de waarheid. Wie is de waarheid? De Heer Jezus Christus. Dus wat doet de Heilige Geest? Die leidt ons meer en meer in de waarheid, zodat Christus ons vervult. En de Heilige Geest vervult de gelovigen met het woord van God. Daarom is het belangrijk dat je hier bent en dat je dat woord, ja, er gewoon in laat komen. Zonder enige barrière. Dat je er gewoon in laat zakken. En dat het kracht gaat doen in je hart. Want de meest geestvervulde christenen, dat zijn de meest woordvervulde christenen. Het zijn geen zweverige mensen. Mensen die met het woord van God vervuld zijn, die Jezus dagelijks tot zich nemen, die hoeven zich niet aan te zetten, nou laten we nou eens proberen om God te gaan lofprijzen. Zo in de zin van, dat is een opdracht voor mij. Nee, dan ga je als vanzelf. Joh, waar ben jij zo vol van? Begrijp je wat ik bedoel? Al dat moeten, daar moeten we vanaf. Het is een geweldig voorrecht en het gaat als vanzelf. Je hebt geen zetje meer nodig. Als je je maar met de Heer Jezus bezighoudt. En met zijn karakter en met zijn werk. Daar word je blij van. In de meest erbarmelijke omstandigheden. Ik kan het nu niet meer behandelen, maar Colossenzen 3, vers 16 en ook het gedeelte uit de Efezebrief moet je thuis maar nalezen. Maar fundamenteel is dit. Lofprijzing komt voort uit het woord van God. Want je komt de meest bizarre omstandigheden tegen, weet je dat? Mensen zijn echt net kuddedieren. Als ik vanavond, en je gelooft het niet, maar het gebeurt in gemeente, als ik vanavond op één been ga staan, als we gaan zingen, hè? Ik ga op één been staan. En ik zie er geestvervuld uit. En nu zeg je, het gebeurt niet, maar het gebeurt echt. Als ik dat ga doen, dan gaat de helft ook op één been staan. Echt waar. Ja, de voorganger staat op één been. Dat ben ik nog bedoeld. Maar zo worden mensen gedreven op basis van emotie en gevoel. En ze gaan met een goed gevoel de zaal uit en zeggen, wat is er gebeurd? Ja, kom met ons allemaal mee. Begrijp je? Het is allemaal gevoelsmatig. Dat wat die ander doet, ga ik ook doen. Nee, daar waar ik me vul met het woord van God, kan het zijn dat mijn buurman met twee handen in de lucht gaat staan. Prijs de Heer ervoor dat hij dat doet. Maar leg ook geen wet op aan hem of haar die het niet doet. Want dat wordt weer een nieuwe wet, begrijp je? Dan zijn we van de ene af. Van, ja, doe niet zo stijf, kom eens los. En dan zijn we los en dan gaan we op die rustige persoon een nieuwe wet leggen. Dan heb je niks van begrepen. Begrijp je? Maar we moeten de Heilige Geest vrijlaten in hoe Hij ons leidt. En dat is door woord en door geest. En dan komt de Heer Jezus centraal te staan. Nu moet je echt ten slotte, moet je dat meenemen, naar Openbaringen 5 gaan. Want als je nou zegt, ik heb nog nooit een preesbijeenkomst meegemaakt, nou, dan gaat er nog één komen. Daar gaat er nog één komen. Dat is zo bijzonder. In Openbaringen 5 staat hij beschreven. Er komt nog één grote preesbijeenkomst. Dan geen lam meer aan het kruis. Maar het lam als de grote overwinnaar. Want deze wereldgeschiedenis. Waar deze avond een heel klein tipje in is. Maar deze wereldgeschiedenis eindigt in één grote lofprijzing. En daar ziet het uit. Dat ligt nog in het verschiet. Niet afwachten zou het komen, nee. Verwachten dat het komt. Hè. Dat is een beetje mijn motto. Leven uit de belofte van God. In de zekere verwachting dat het gaat gebeuren. Openbaring 5. Wat staat er? Moet je aandachtig meelezen en onderstreept het daar. De eerste zin is al bevrijdend. En zij zongen een nieuw lied. Geen Johan de Heer meer. Geen psalm 1773 of dat teen. Ook geen opwekking. Zelfs niet de nummers boven 600. Een nieuw lied. Een nieuw lied. Dat is bijzonder. Alle discussie weg. En zij zongen een nieuw lied. En ze zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. Want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. En dan vers 12. En zij zeiden met luide stem, het gaat echt om de Heer Jezus, echt, nu en straks. Het lam dat geslacht is, is waard om de kracht te ontvangen en de rijkdom en de wijsheid en de sterkte, de eer, de heerlijkheid en de dankzegging. En dan vers 14. En de dieren zeiden amen. De 24 ouderlingen wierpen zich te neer en aanbaden hem. Die leeft in alle eeuwigheid. Dat staat nog uit. Daar zien we naar uit. En ik ben begonnen met één van de doelen van lofprijzing is dit. Dat we voorbereid worden op dat wat we tot in eeuwigheid gaan doen. Kom je erin mee in lofprijs en aanbidding? Dit is je roeping. Je bent een priester. En je wordt voorbereid op het werk wat je straks tot in eeuwigheid gaat doen. Amen. Zullen we je danken? Vader, dank u wel dat u dit woord tot ons liet komen vanavond. 5 gedachten. En er valt zoveel over te zeggen. Maar we hebben aangetoond vanuit uw woord dat het de rode draad is. Dat we u mogen lofprijzen. Niet zozeer om onze omstandigheden of om wie wij zijn. Nee. Maar in de eerste plaats om wie u bent. Dank u wel dat u de onveranderlijke bent. Mensen zijn zo veranderlijk als het weer. Ook christelijke mensen. Maar we danken u dat we ons niet op hen hoeven te richten. Ook niet op onze leiders. Maar dat we ons mogen richten op de Heer Jezus Christus. Ik ben daar zo blij mee. Ik ben er zo dankbaar voor. En ik wil te midden van mijn broers en mijn zussen hier zeggen. Dank u wel, Heer Jezus. Dat u voor mij naar deze wereld gekomen bent. En dat u alle heerlijkheid bij uw Vader hebt afgelegd. Om mij te leren lofprijzen. Om mij te leren aanbidden. Hier in het beginsel. En straks volmaakt tot in eeuwigheid. Amen.